Jozua hoofdstuk 2. We krijgen daar te maken met de geschiedenis van Rahab. In de geschiedenis dat het Joodse volk het land in bezit neemt. Rahab die de verspieders verbergt op het dak. En dan voordat ze gaan slapen naar hen toe gaat. We lezen daarover in vers 8 van Jozua hoofdstuk 2. Voordat ze echter gingen slapen, ik lees het de NBG-vertaling. Voordat ze echter gingen slapen, klom zij tot hen op het dak en zeide tot de mannen: ik weet dat de Heer u het land gegeven heeft. En dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat alle inwoners van het land voor u sidderen. Want we hebben gehoord dat de Heer de wateren van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen. Toen gij uittoogt uit Egypte. En wat gij gedaan hebt aan de beide koningen der Amorieten, aan de overzijde van de Jordaan, Sichon en Och, die gij met de band geslagen hebt. Toen we dat hoorden, versmolt ons hart, en vanwege u bleef bij ons, bij niemand meer enige moed over. Want de Heere uw God is een God in de hemel boven en op de aarde beneden. Nu dan zweert mij toch bij de Heere, dat aangezien ik u een weldaad bewezen heb, gij ook aan mijn familie een weldaad zult bewijzen. En geef mij een betrouwbaar teken. Dat gij mijn vader en moeder, mijn broeders en zusters en al de hun in het leven zult laten en ons van de dood redden zult. Toen zeiden de mannen tot haar: wij staan met ons leven voor uw borg, indien gij deze onze zaak niet ruchtbaar maakt. Wanneer dan de Heer ons het land gegeven heeft, zullen wij u dankbaarheid en trouw bewijzen. Daarop liet zij hen met een touw door het venster naar beneden, want haar huis was gelegen op de buitenzijde van de stadsmuur, zodat zij woonden op de muur. En ze zeiden tot hen: gaat naar het gebergte, opdat de achtervolgers u niet aantreffen. En houdt u daar 3 dagen schuil, totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn. Daarna kunt gij uws weegs gaan. De mannen zeiden tot haar: wij zullen ontslagen zijn van deze eed aan u, die gij ons hebt doen zweren. Maar zie, wanneer wij het land binnenkomen, moet gij dit koord van scharlakendraad binden aan het venster waardoor gij ons hebt neergelaten. En uw vader, uw moeder, uw broeders en de gehele familie bij u in huis brengen. Ieder die dan uit de deur van uw huis naar buiten gaat, diens bloed komt op zijn eigen hoofd. Maar wij zijn onschuldig. Al wie echter bij u in huis zal zijn, diens bloed komt op ons hoofd, indien men de hand aan hen slaat. Indien ge echter deze onze zaak ruchtbaar maakt, dan zijn we ontslagen van deze eed aan u, die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeiden: zoals gij gezegd hebt, zo zal het zijn. Daarop liet zij hen gaan en ze gingen heen. En zij bond het scharlakenkoord aan het venster. En dan een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 6, lezen we in vers 21, hoofdstuk 6, vers 21, toen sloegen zij alles wat in de stad was met de ban. Zowel man als vrouw, zowel jong als oud, tot runderen, schapen en ezels toe met de scherpte des zwaards. Maar tot de 2 mannen die het land verspied hadden, zeide Jozua: gaat het huis van de hoer binnen en brengt de vrouw en allen die haar toebehoren naar buiten, zoals gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jonge mannen, de verspieders, naar binnen en brachten Rahab naar buiten en haar vader, haar moeder, haar broeders en allen die haar toebehoorden. Ja, haar gehele geslacht brachten zij naar buiten en zij wezen haar een verblijf aan buiten de legerplaats van Israël. De stad echter en alles wat daarin was, verbrandde zij met vuur. Alleen het zilver, het goud en de koper en ijzeren voorwerpen voegden zij bij de schat van het huis des Heren. Zo heeft Jozua de hoer Rahab en haar familie en allen die haar toebehoorden in leven gelaten. En zij heeft onder Israël gewoond tot de huidige dag, omdat zij de boden verborgen had gehouden die Jozua uitgezonden had om Jericho te verkennen. Tot zover deze hele bekende geschiedenis over Rahab, die gered werd. En daar staat zo mooi in dit stukje, in vers 12, het laatste stukje, daar staat dat Rachab zegt, en geef mij een betrouwbaar teken, zodat ik in leven gelaten word. Geef mij een betrouwbaar teken. Nou, we hebben over het teken net het laatste lied gezongen. We hebben gelezen in 1 Korinthe dat de Joden vragen tekenen. Geef mij een betrouwbaar teken, zodat ik in leven mag blijven. Nou, we kennen heel wat tekenen om ons heen. Als ik bijvoorbeeld met de kleinkinderen achter in de auto rij over de snelweg. En ze zien langs de snelweg een hoge paal met een geelkleurig emmetje. Dan hoor ik al, opa, er komt een McDonald's aan. Ze kennen dat tekentje maar al te goed. Nou, we gaan er lang niet altijd naartoe hoor. Maar ze weten drommels goed, dat is het teken van McDonald's. Een van de bekende tekenen die we in Nederland kennen, dat is de bekende schelp van de Shell. Maar ondanks dat alles, is het meest bekende teken wat over de hele wereld verspreid is, het teken van het kruis. Dat is een heel bekend teken, het teken van het kruis. Het kruisje wordt vaak gebruikt om aan te duiden de datum wanneer iemand overleden is. En dat zie je overal over de hele wereld. Het kruis is een heel bekend teken. Nou, weet u, hier hebben we een hele bekende geschiedenis. Een hele mooie geschiedenis ook. We zien hier een stukje geschiedenis van Israël. En God heeft met Israël een geweldig plan. God is met Israël bezig. En hij heeft Israël uitgeleid uit Egypte. En hij brengt Israël in het beloofde land. Nou, ze staan hier op de grens van het beloofde land. Om uiteindelijk het land in bezit te nemen. Want God, die wil zijn koninkrijk oprichten hier op deze aarde. Kijk, je moet niet vergeten dat toen God Israël uit Egypte riep. En God en Israël een ontmoeting met elkaar hadden in de woestijn. Toen zei God tegen Israël, jullie zijn mijn koninkrijk. En door jullie zal ik mijn koninkrijk hier op aarde oprichten. Jullie zijn mijn koninkrijk. Vergeet nooit dat het hemels koninkrijk, dat koninkrijk wat in de hemel is, Gods eeuwige koninkrijk van eeuwigheid tot eeuwigheid, zal eens uit de hemel neerdalen op aarde. En dan spreken we van het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk wat hier op aarde aanwezig zal zijn. En dan zal gerechtigheid over deze aarde heersen. En dan zal de Heer Jezus hier op aarde de koning der koningen zijn. En dat is het Messiaanse vrederijk. Daar kijken we naar uit. En weet u, God heeft gezegd, en daar ga ik Israël voor gebruiken. Als ik tot mijn doel kom met mijn volk Israël, dan zal de Heer Jezus koning zijn hier op aarde. En we weten maar al te goed dat Satan dat ook weet. En Satan zal alles op alles zetten om dat te voorkomen. We hebben natuurlijk vandaag de strijd rondom Israël. De strijd rondom Jeruzalem. En weet u, deze strijd die wordt niet ingegeven door zomaar wat mensen, maar die strijd die zich ook vandaag afspeelt rond de universiteiten van Nederland en alle andere universiteiten, is puur satanisch. Elke vorm van antisemitisme, elke vorm van het haten van het Joodse volk, komt bij Satan weg. Want Satan wil op elke manier proberen te voorkomen dat God zijn koninkrijk opricht op aarde. En dat zal in Jeruzalem gaan gebeuren. En ik denk dat als die strijd toeneemt, als het geweld rondom Jeruzalem toeneemt, dat heeft de Jezus ook gezegd in Matteüs 24, daar staat, gij zult door alle volkeren gehaat worden. En als we zien dat ook in Den Haag het internationaal gerechtshof Israël veroordeelt, En het internationaal gerechtshof vertegenwoordigt eigenlijk alle volkeren op aarde. Dan mogen we ook weten dat er een moment zal komen dat het internationaal gerechtshof uit Den Haag, jammer voor Den Haag, maar uit Den Haag verplaatst zal worden naar Jeruzalem. Hoezo dat dan? Nou, moet u maar eens lezen, u hoeft die op niet nu op te slaan. In Matteüs 25 staat dat er Jezus op aarde zal terugkomen. En dan zal hij op zijn troon zitten bij Jeruzalem. En dan staat er, en alle volkeren zullen voor hem verzameld worden. En dan zal hij recht spreken. Tussen volk en volk. En de schapen en de bokken van elkaar scheiden. Dus dat internationaal gerechtshof heeft zijn toekomst in Jeruzalem. En dat gaat gebeuren. En de Jezus heeft gezegd, als je deze dingen ziet gebeuren, dat de benauwdheid van Israël toeneemt, nou, kijk dan maar omhoog, want dan komt de verlossing heel dichtbij. En ik geloof dat de komst van Jezus heel dichtbij is. En zoals hier het volk van Israël aan de grens staat om het land in bezit te nemen, wat God allang gegeven heeft, en in principe zei Rahab, wij weten dat God u dit land gegeven heeft. In principe weten de landen rondom Israël, weten heus wel dat het land van Israël is. En ze zijn angstig. En ze vallen Israël aan. En ze kunnen Israël niet met rust laten. Nou, en dan gebeurt er iets heel wonderlijks. In de geschiedenis van Israël, die hier plaatsvindt, dat Israël het land in bezit gaat nemen. En dat gaat heel binnenkort gebeuren. We zien het al om ons heen gebeuren. We hebben het in 1948 gezien gebeuren, dat Israël zijn land na 2000 jaar weer terugkreeg. We hebben het in 1967 zien gebeuren, dat Israël weer de zeggenschap kreeg over Jeruzalem, over de Golanhoogte. De Gazastrook wordt in de Bijbel genoemd het stamgebied van Juda, waar wij de gronden zullen zijn. Nou, je ziet dat Gaza nu al helemaal verwoest wordt. Misschien zullen er straks alleen maar wij de gronden zijn. We weten niet hoe God het gaat doen, maar je ziet wel dat God zijn plannen uitwerkt rondom Jeruzalem. Maar binnen Gods plan van Israël, het plan wat God met Israël heeft, zie je ineens de geschiedenis van een, ja, het is toch eigenlijk vreemd, een prostituee, een hoer, Rahab. Midden in de geschiedenis, midden in deze geschiedenis, Jozua, zie je in, want het hele boek van Jozua gaat over Gods geschiedenis met Israël, zien we ineens dat er een vreemde heidense vrouw een heel hoofdstuk gewijd krijgt en die als het ware tussen de geschiedenis van Israël ingeschoven wordt. Wat vreemd. Deze vrouw, deze heidense vrouw, is wat dat betreft een heel mooi beeld van de gemeente van Jezus Christus. Wij, die niet bij het volk van God hoorden, wij, uit de heidenen, worden ineens in de geschiedenis van Israël ertussen geschoven. Wat wonderlijk. Weet je, er staat in Efeze hoofdstuk 2, in Efeze hoofdstuk 2, daar staat, Efeze 2 vers 19. In Efeze 2 vers 19 daar staat: zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. We zijn geen vreemdelingen meer. Rahab was een vreemdeling voor Israël. We zijn geen bijwoners meer, maar medeburgers. Want wat lezen we? Laten we het even Weet je, die mensen in Jericho, die verkeerden in groot gevaar. Je zult daar maar in Jericho gezeten hebben, en je ziet dat de Jordaan opdroogt, het volk van Israël trekt droog door de Jordaan heen, en ze komen daar bij Jericho aan. Aan de andere kant van de Jordaan. En die mensen in Jericho, die weten, nou gaat het gebeuren. We hebben gehoord wat er gebeurde bij de Rode Zee. We hebben gehoord wat er gebeurde bij de Amorieten. Ze hebben ze in de pan gehakt. Een volk van met reuzen. Daar staat zelfs, we hebben gehoord wat er gebeurt met Sichon en Och. Weet u dat van koning Och er staat dat hij een bed had, een ijzeren bed van 3 meter lang en 2 meter breed? Goliaths waren dat daar. Grote reuzen. En toen ze hoorden dat de Israëlieten kwamen en hen vernederden en hen overwonnen hadden, zeiden de mannen van Jericho, nou zijn wij de volgende. Ze zien het naderende gevaar. En ja, dat naderende gevaar was het oordeel van God wat over deze zondige volkeren zou komen. Weet u, het oordeel van God hing boven Jericho. En we moeten niet vergeten dat datzelfde oordeel, want God die heeft geduld met deze wereld. Maar als ik kijk naar het vreselijke geweld om ons heen, elke dag lezen we al in de krant, er is weer een steekpartij geweest. Elke dag lezen we al in de krant, er is weer geschoten. Wat een oorlog, wat een vunzigheid, wat een zonde in deze wereld. En God heeft nog steeds geduld. Maar we moeten niet vergeten dat deze wereld onder het oordeel van God terechtgekomen is. Of je nou wilt of niet. Het oordeel van God komt over deze wereld. Net zoals bij Jericho. En dan is het zo belangrijk dat je als Rahab een betrouwbaar teken hebt waardoor je in leven blijft. We hebben een zendingsechtpaar wat wij vanuit onze gemeente 50 jaar ondersteund hebben in Brazilië. En deze zendeling die kwam een keertje bij ons in de gemeente. En hij zei heel eenvoudig eens een keer, ik zal het nooit meer vergeten. Hij zei, je hoeft er niks aan te doen om verloren te gaan, want verloren zijn we toch al. Maar je kunt er wel wat aan doen om behouden te worden. Die mensen in Jericho hoefden er niets aan te doen om verloren te gaan, want ze waren verloren. Maar er was één vrouw die zei, maar ik wil behouden worden. Ik weet nog goed dat ik in Meidrecht ging werken. En er was een vrouw, een hele liefdevolle oudere vrouw, die zei tegen mij, nou, op zijn Amsterdams dan, hè. Er was op een gegeven moment iemand die zei, als je niet gelooft, dan ga je naar de hel. Zo heel cru, hè. En toen zei ze, ja, maar dat wil ik niet. Weet je wat ik doe? Ik ga geloven. Ik wil niet verloren gaan. Ik ga geloven. En ze is tot bekering gekomen en ze werd een zegen in de gemeente. Aan verloren te gaan hoef je niks te doen. Want dan ga je. Maar je kunt behouden worden. En deze vrouw, Rahab, die wilde behouden worden. Die wilde in leven blijven. En die vraagt een betrouwbaar teken. Geef mij een betrouwbaar teken. Nou, weet je, de Bijbel geeft ons heel wat tekenen. Heel wat betrouwbare tekenen. Ik kan er zo wel een heleboel op noemen. Maar laten we er eens een paar noemen. Een van de bekendste tekenen die God ons gegeven heeft, kun je al vinden in Genesis hoofdstuk 9. Laat het maar even lezen. Genesis hoofdstuk 9. In Genesis 9, daar staat, Genesis 9, vanaf vers 12, hier zien we Noach uit de ark komen en dat God een verbond met Noach sluit. En God zeide, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn. Voor alle volgende geslachten. Moet nooit vergeten dat voordat God met Abraham een verbond sloot, heeft hij al een Noachitisch verbond gesloten. Dat verbond met Abraham was voor Israël. Het verbond met Noach was voor u en mij, voor ons allemaal. God die sluit zijn verbond met Noach om, en waarin hij eigenlijk zegt, ik wil de mensen redden. Ik wil de mensen bewaren. En om de hele wereld, om alle mensen te kunnen redden, heeft hij een verbond met Abraham gesloten. Want God heeft Israël gebruikt om u te kunnen redden. Zoals de redding van Rahab. De geschiedenis van Rahab die in de geschiedenis van, tussen de geschiedenis van Israël geschoven werd. De redding van Rahab kun je nooit loskoppelen van het plan wat God met Israël heeft. Dat hoorde bij elkaar. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment heel duidelijk, het heil, de verlossing, is uit het Joodse volk. Zonder het Joodse volk waren u en ik niet verlost. Want God heeft dit volk daarvoor gebruikt. Ik vraag me dan ook wel eens af, als u nou vanmorgen hier zo in de zaal zit, als het heil uit het Joodse volk is, dan vraag ik vanmorgen aan u bijvoorbeeld, welke rol heeft Israël gespeeld voor uw behoud? Welke rol heeft Abraham gespeeld voor uw behoud? En Mozes? En koning David? God heeft deze mannen, vrouwen ook, gebruikt om ons te kunnen verlossen. En daarom is het heel belangrijk dat je niet zomaar Israël aan de kant schuift. Ik kan niet begrijpen dat er kerken zijn die momenteel tegen Israël kiezen. Ik wil niet zeggen dat Israël brandschoon is. Ik wil ook niet zeggen dat Israël het helemaal volledig goed doet. Helemaal niet. Ik heb pas nog gesproken over de hoge priester Jozua die met vuile kleren voor God staat. Israël staat met vieze kleren voor God hoor. Maar er komt een moment dat God zegt, doe hem zijn vuile kleren uit. En geef hem een statiegewaad. En geef me een tulband, want dit is mijn volk. Dat zal gaan gebeuren. Maar Israël is nu echt niet zonder zonde, helemaal niet. Nee, maar God, die heeft Israël gebruikt om u en mij te kunnen verlossen. Nou, hier zien we dus dat Noachitische verbond werd al gesloten voordat God een verbond met Abraham sloot. En hoe ziet dat verbond er dan uit? Dat staat er in vers 13... Mijn boog stel ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik dan de wolken over de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt, zal ik mijn verbond gedenken dat tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees bestaat, zodat de wateren niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te verderven. Als de boog in de wolken is, dan zal ik hem zien, zodat ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. En God zeide tot Noach, dit is het teken van het verbond dat ik heb opgericht tussen mij en al wat op de aarde leeft. De regenboog trekt altijd onze aandacht. Als je in de, tenminste bij mij wel. Als je in de auto zit en je zit en je ziet een regenboog, zeg je, hey, kijk, regenboog. Je kijkt er altijd naar. En hoe donkerder de wolken, hoe feller de regenboog. Ik vind het zo mooi dat hier staat, dat de Heer zegt in vers 13, mijn boog stel ik in de wolken. Vergeet nooit, de regenboog is niet de regenboog van de gender mainstream, van de LHBTI, queer en ik weet niet wat allemaal organisaties. Maar de regenboog wordt hier gezegd, het is mijn boog. Mijn boog van 7 kleuren, van rood, oranje, geel, naar groen, blauw, indigo, purper. Dat is mijn boog, zoals wetenschappelijk ook altijd op internet te zien is, met 7 kleuren. De genderregenboog heeft 6 kleurtjes. Is niet Gods boog. Echt niet. En wordt ook, geeft ook een heel andere betekenis. Zij zeggen de regenboog is een teken van diversiteit, van inclusiviteit. Nou, die betekenis geeft de Bijbel er helemaal niet aan. De betekenis van de regenboog is dat, nou u weet wel, rood is altijd een teken van dood, van oordeel. Het gaat naar groen in het midden. God is een God van het leven en uiteindelijk gaat de boog naar purper. En purper is in de Bijbel altijd een beeld van koningschap, heerschappij. Hij heeft de mens geroepen vanuit de dood naar het leven om met hem te kunnen heersen. Misschien zeg ik nu iets heel vreemds wat u misschien nooit, wat wij nooit zullen begrijpen. Maar wie heeft die kleurtjes aan de regenboog gegeven? Het zijn voor ons 7 kleuren. Maar weet u dat God ook hele andere kleuren aan de regenboog had kunnen geven? Weet u dat wij de kleuren, dit is het kleurenspectrum wat wij kennen. Maar dat het zelfs ook wetenschappelijk bewezen is dat er uiteindelijk veel meer kleuren zijn, primaire kleuren, die wij met ons verstand helemaal niet kunnen registreren. Zoals er ook veel meer klanken zijn die wij met onze oren niet op kunnen pakken. Zo zijn er veel meer kleuren. Maar wij, God heeft ons deze boog gegeven, deze kleuren. En dit verbond, en dat staat er zo mooi in dat 14e vers, wanneer ik dan de wolken over de aarde breng, wanneer ik de wolken over de aarde breng, dan staat er zo prachtig in dit stukje, breng ik de boog in de wolken. Zal het teken van God in de wolken verschijnen. Is dat niet precies hetzelfde als wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 24. Of ja, Matteüs 24, bij de reden van de laatste dingen. Dan zegt hij, terstond na de grote verdrukking zal de zon verduisterd worden. Komen de donkere wolken over deze aarde. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de hemel. Ik denk dat we in een tijd leven waarin de wolken donker boven deze aarde hangen. En dat het teken van de Zoon des Mensen zal verschijnen. En als het teken van de Zoon des Mensen binnenkort verschijnt, hoeveel te meer is het moment dichtbij dat de Heer zijn gemeente tot zich zal nemen. Want als het teken van de Zoon des Mensen verschijnt, zullen wij als gemeente met hem terugkomen. Weet u, wij zeggen heel vaak van, toen de Jezus naar de hemel voer, dan staat er, hij voer naar de hemel en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En dan denken we heel vaak, nou dat was een toevallig passerend wolkje wat daar zo dreef. Een wolk onttrok hem. Ik geloof er helemaal niks van. Weet u, die wolkkolom, die, weet je, als God zijn heerlijkheid openbaarde in het Oude Testament, kwam hij naar beneden in een wolk, de Shekina. De wolk die de tempel vervulde, de wolk die voor het volk uitging, de wolk die er altijd was voor Israël, waarin het mannen naar beneden kwam. En er staat in de Bijbel dat Paulus zegt dat Jezus werd opgenomen in die wolk, in die heerlijkheid van God. En met die wolk, met die Shekina, met die heerlijkheid van God zal Jezus ook weer terugkomen op aarde. En dan staat er inderdaad dat als we naar de heerlijkheid van God kijken, in Ezechiël 1 staat dat, dan heeft die heerlijkheid een omhullende glans als de glans van de boog die in de regentijd verschijnt. De regenboog. En ik kan er niet omheen dat als er staat dat het teken van de Zoon des Mensen zal verschijnen, dat er niets anders staat dat een complete regenboog zal komen. Niet een halve, maar een regencirkel rondom de Shekina waarin de Jezus zal komen. Mensen, wat een prachtig teken. En elke keer als de wolken over de aarde komen, mogen we dat teken weer even zien. En zeggen, oh ja, dat is het teken wat God ons gegeven heeft. We kijken uit naar de komst van Jezus. Nou, een ander teken kunt u in het volgende Bijbelboek kijken, in Exodus hoofdstuk 12. Daar staat, in Exodus hoofdstuk 12, dat het volk van Israël uit Egypte geleid wordt. En dan moet het Pascha gevierd worden. En wat gebeurt er dan? Dat ze het bloed van het paaslam op de beide deurposten moeten strijken en op de bovendorpel. Ze moesten als het ware achter het bloed van het lam schuilen. Want het oordeel zal over Egypte komen. Net zoals bij Jericho. Het oordeel van God, alle eerstgeborenen zouden moeten sterven. En om aan het oordeel van God te ontkomen, moesten ze bloed strijken op de bovendorpel en de deurposten. En dan staat er in vers 13, en het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. Er zal er geen verdervende plaag onder u zijn wanneer ik het land Egypte sla. Het woordje Pascha betekent letterlijk voorbijgaan. Het oordeel gaat voorbij. Wanneer? Als hij bloed ziet. Dat bloed, dat moet aangebracht worden. Dat bloed, dat moet je aanvaarden. Het bloed wat vloeide uit het lam van God. Mag ik jou heel persoonlijk vragen? Het oordeel is er. Het oordeel komt. God is rechtvaardig en kan de zonde niet door de vingers zien. En het loon wat de zonde geeft is de dood. Schuil jij vandaag achter het bloed? Is dat bloed aangebracht op jouw leven? Dat gebeurt op het moment dat je de Heer Jezus Christus aanvaardt als je verlosser en zaligmaker. Heb je hem aanvaard in je leven? Dat is het enige teken waardoor het oordeel aan jou voorbij gaat. Nou, in de geschiedenis die we vanmorgen gelezen hebben, dan staat er dat Rahab zegt, geef mij een betrouwbaar teken. En als je dan kijkt in Jozua 6, ik vind het zo mooi van Rahab, in Jozua hoofdstuk 2 bedoel ik, want dan staat er in vers 21, die verspieders hebben gezegd, je moet dit koord buiten je raam hangen, en als je dat koord buiten je raam hangt, dan zal jij behouden blijven. En dan staat er ook in vers 21, zij nu zeiden zoals gij gezegd hebt, zo zal het zijn. Daarop liet zij hen gaan, en ze gingen heen, en zij bond het scharlakenkoord aan het venster. Wat prachtig, hè? Ik denk, Rahab, je neemt hier wel een groot risico, hè? Want die mensen waren nog aan het zoeken naar die verspieders. Die waren nog 3 dagen aan het zoeken, waar zijn die verspieders? En als ze dan terugkomen naar Jericho, zien ze een koord uit het raam van Rahab hangen. Rahab, je had het beter wat later uit kunnen hangen, zou je kunnen zeggen. Maar Rahab, die hing direct dat scharlaken koord uit haar raam, waarmee ze aangaf, ik woon nu nog wel hier in Jericho, maar ik ben niet meer van Jericho. En wat zullen die mensen van Jericho gedacht hebben toen Rahab naar vader en moeder ging, en naar broers en zusters, en ooms en tantes, en neven en nichten? Dan zullen mensen gezegd, wat doen jouw mensen allemaal bij jou in huis? Dat hele huis, dat was volgepakt. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen zeiden, ja Rahab, jij, zo'n prostituee, zo'n hoertje. Nou, als er 1 huis kapot gemaakt wordt, dan is het jouw huis wel. Dat kan niet. Weet je, Er was in Jericho maar één huis waarin de mens zalig was. Waarin leven was. Dat is het huis van Rachab. Weet je, er is vandaag maar één huis. Waardoor je, als je binnen dat huis bent, waarin je behouden bent. Ik bedoel daar niet mee, zoals de Rooms-Katholieke Kerk altijd gezegd heeft, er is geen heil buiten de Rooms-Katholieke Kerk. Dat heeft de Rooms-Katholieke Kerk altijd gezegd en beleden. En in principe staat het nog steeds in de belijdenisgeschriften van de Katholieke Kerk. De paus zal het niet zeggen, maar het is nog wel eens de officiële leer van de Katholieke Kerk. Buiten de Rooms-Katholieke Kerk is er geen behoud. Nou, weet je, de gemeente van Jezus Christus gaat dwars door alle kerkmuren heen. En als je bij de gemeente van Jezus Christus behoort in dat ene huis, daar staat zo mooi in de Timotheus, zijn huis zijn wij. In dat huis, daar is behoud. Maar zodra je het huis loslaat en buiten het huis gaat en zegt ik heb de gemeente niet nodig. Helaas lees je en hoor je dat steeds meer de laatste tijd. Dat mensen zeggen, ja, weet je, die kerk, die heb ik niet nodig hoor. Ik geloof wel op mijn eigen, op mijn eigen manier. Weet je, dan begeef je op heel gevaarlijk terrein. En natuurlijk, op elke kerk is wel wat aan te merken. En er is nergens in deze wereld een volmaakte kerk waarvan je zegt, nou hier is het allemaal goed. Elke kerk heeft zijn plussen en zijn minnen. Zeker. En ook deze gemeente. Maar het is wel heel belangrijk om binnen de gemeente te blijven, binnen dat huis te blijven. Daar is heil. Daar is verlossing. Rachab, die viert eigenlijk haar eigen Pascha. Zoals het Joodse volk met bloed Pascha gevierd heeft, viert Rachab haar Pascha met het scharlakenkoord. Ergens in de Bijbel, in Johannes, in Jesaja 1 vers 18, daar staat, al waren uw zonden als scharlaken. Nou, Rachab die hing haar scharlakendraadje buiten. Hè? Ze wist dat ze een zondaar was. Ze beleed haar zonde, maar had vergiffenis gekregen door het Lam van God. Rachab, die behouden werd door een betrouwbaar teken. Ik ga nog heel even iets verder in het boek Ezechiël over een teken. En dan wordt het heel interessant. In het boek Ezechiël, daar krijg je te maken in hoofdstuk 9... met het volk van God, met de tempel, met Jeruzalem. En dan lezen we in het boek Ezechiël vanaf het eerste hoofdstuk tot verder, dat de heerlijkheid van de Heer, waar ik het net over had, die wolkkolom, de Shekina, die rustte op de tempel, in de tempel, en met name in het heilige der heiligen. Daar stond de ark des verbonds met twee cherubijnen eroverheen gebogen. En dat was de plek waar de heerlijkheid des Heren verbleef, waar de priester Aaron sprak met God. Nou, lees in Ezechiël dat de heerlijkheid des Heren omhoog ging van de cherubijnen van de ark en naar de drempel van het huis van God ging. De heerlijkheid ging naar de drempel van het huis. Even later lezen we dat de heerlijkheid van de Heren naar de drempel van de tempel ging. Het tempelcomplex. Nog iets later lees je dat de heerlijkheid des Heren naar de oostpoort ging. De poort ten oosten van Jeruzalem. En dan lees je dat de heerlijkheid des Heren naar de olijfberg ging en opsteeg en verdween. Dat is wat. De heerlijkheid des Heren verdween uit Jeruzalem. Weet u waarom? Omdat ze de koningin, de hemelkoningin gingen aanbidden. De hemelkoningin. De hemelkoningin die gesymboliseerd werd met een vrouw met een krans van 12 sterren om haar hoofd heen. De heerlijkheid des Heren die verdween uit Jeruzalem. De Babylonische cultus van het aanbidden van de hemelkoningen. En dan zie je dat er mensen in Jeruzalem achterblijven die zo'n last hebben en zo'n verdriet hebben van de manier waarop het Joodse volk daar in Jeruzalem leeft. En Jeruzalem die komt dan op een gegeven moment onder het oordeel van God terecht. En op een gegeven moment zegt God, geeft God de opdracht aan 6 engelen om naar Jeruzalem te gaan. En deze 6 engelen hebben verdelgingswapens bij zich. Je kunt het in het eerste vers lezen van Ezechiël 9. Om iedereen in Jeruzalem te slaan. Het oordeel over Jeruzalem. Maar 1 engel heeft een schrijfkoker bij zich. En aan die ene engel zegt de Heer het volgende. Kijkt u maar in vers 4. Ezechiël 9 vers 4. En de Heere zei tot hem. Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem en maak een teken op de voorhoofden der mannen en vrouwen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden. Nou, deze engel, die gaat, je zou bijna kunnen zeggen met zijn viltstiftje, door Jeruzalem heen. En hij gaat precies naar diegenen die trouw bleven aan de Heer en geeft hen een teken. Een teken op de voorhoofden. In het Hebreeuws wordt hier het woordje gebruikt, een taf, teken, een taf. En de taf is in het Hebreeuws de laatste letter van het alfabet. Die letter taf is ook de Hebreeuwse letter tau van het Fenicisch alfabet. En dat Fenicisch alfabet, het Joodse alfabet, wordt ook onder andere gebruikt op munten. Israëlische munten. Zijn er wel gevonden? En weet je hoe dat teken eruit ziet? Dat teken wat deze mensen op hun voorhoofd krijgen is een kruis. Dat is toch wat, hè? Dat was het teken van de taf in die tijd. Later is dat teken gekanteld in een kruisje, of een x-je, zoals meneer Elon Musk nu gemaakt heeft. En de moderne letter van taf is tegenwoordig een soort n-tje. Maar toen was het teken van de taf was een kruis. Professor Obink, is een hele bekende professor die ook een bijbelvertaling heeft. Als u een bijbelvertaling heeft met 6 vertalingen naast elkaar, dan kunt u ook de professor Obink vertaling lezen. En professor Obink die schrijft in zijn vertaling, teken een kruis op het voorhoofd van de mannen in Jeruzalem. Nou, wat mooi hè. Ik heb het wel eens gelezen met iemand uit Israël, een Jood. En ik zei, kijk eens hier, hier worden de mensen in Jeruzalem gered van het oordeel, omdat ze een kruis op hun voorhoofd hebben. Toen was er al een kruis, wat mensen kon redden van de dood. Een kruis, een teken, een taf, een touw op hun voorhoofd. Wat geweldig. Dat kruis, dat was er al lang voordat Christus gekruisigd werd. Als je van met een drone boven de tabernakel zou gaan, vliegen, dan zie je het brandofferaltaar, het wasvat, en dan kom je in de tempel links de menorah, de kandelaar, rechts de toonbroden, voor je het reukofferaltaar, en nog iets verder, achter het voorhangsel, de ark. Nou, zet dat maar eens rechtop. Wat heb je dan? Dan heb je een kruis. Alles wat in het tabernakel gebeurde had te maken met het kruis. En hier worden mensen in Jeruzalem al zo'n 550 jaar voor Christus gered door het kruis. Een teken. Nou, ik wil het afronden. Er wordt in de Bijbel gesproken over een moment dat er 144.000 Joden een teken op hun voorhoofd krijgen. In Openbaring kunt u erover lezen. Het zijn de verzegelden. Verzegel hen op hun voorhoofd. Wat voor teken dat zal zijn, weet ik niet. Maar ze worden bewaard in de grote verdrukking. Ze worden bewaard voor het oordeel. Maar in Openbaring 14, 13 en 14 lees je over een ander teken. Dan zal de antichrist komen en dan zal de antichrist de mensen een teken geven. Het teken 666, 666. En dan wordt dat teken hen gedwongen. En als je dat teken niet wilt aanvaarden, dan zul je onthoofd worden in de tijd van de antichrist. Dat teken heeft alles te maken met het feit van, je bent van mij. Je bent mijn eigendom. Vanmorgen wil ik u de vraag stellen, welk teken draagt u? Je komt in een periode terecht waarin je niet meer in een grijs vlak kunt blijven. Het is zwart of het is wit. Het is donker of het is licht. Het is Christus, en Christus zegt, wie niet voor mij is, is tegen mij. En deze wereld, deze samenleving, deze maatschappij waar wij vandaag in leven, doet ons vragen om te leven zoals een Daniël. En die Daniël die zei, ik wil mij niet verontreinigen met deze wereld. Paulus zegt zo mooi in de Efezebrief, doe niet met hen mee. Wilt u vanmorgen een duidelijke keuze maken voor dat belangrijke teken? Er is in deze wereld maar één teken waardoor wij behouden kunnen worden. Het betrouwbare teken van het kruis op Golgotha. Dat is het enige teken. Verder niet. Dat is het enige middel waardoor wij behouden kunnen worden. En ik hoop dat u met name juist in deze tijd voor uzelf zeker weet dat u achter dat teken schuilt. Want dan ben je behouden. En dan mag je weten dat de komst van Jezus niet als een angstig iets op je af mag komen, maar dat je verlangend uit mag kijken naar de komst van Jezus. Amen.